Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, hier in de kerk en op alle plaatsen waar u thuis met ons meekijkt, meeluistert en verbonden bent, laten wij op deze eerste Adventszondag zingen. Psalm 80, het eerste vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid, die ene troon van heiligheid u tussen gerubs hebt gesticht. En dan de bede, verschijn weer blinkend met uw licht. Laten wij die adventswoorden samen zingen. Psalm 80, het eerste vers. Wij beleiden in gemeenschap met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen het geloof met de woorden van het apostolicum. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Wij openen vanavond het woord van de Heer in het Bijbelboek Haggai. In mijn thuisgemeente Kerkwerve heb ik ook het eerste hoofdstuk van dit Bijbelboek bepreekt. En vanmorgen op deze eerste Adventszondag het tweede hoofdstuk. Dat hoofdstuk wil ik vanavond ook met u beluisteren. We lezen dat hoofdstuk in zijn geheel, vers 1 tot en met vers 24. Maar we zullen in de prediking in het bijzonder luisteren naar de eerste 10 versen van dit hoofdstuk. Haggai hoofdstuk 2, wij beginnen te lezen bij vers 1. En daarin komt het woord van de Heere als volgt tot ons. Op de 24ste dag der maand, in de 6e maand, in het 2e jaar van de koning Darius. Dat vers hoort eigenlijk nog bij het voorgaande hoofdstuk. En dan het tweede vers. In de 7e maand, op de 21ste der maand, geschiedde het woord des Heeren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: spreek nu tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda. En tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En tot het overblijfsel des volks, zeggende: wie is onder u lieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere. En wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere. En werkt, want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. Met het woord in het welk ik met uw lieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt, en mijn geest staande in het midden van u, vreest niet. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen: nog eens, een weinig tijds zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Mijne is het zilver. En mijne is het goud, spreekt de Heere der Heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. Op de 24ste dag der 9e maand, in het 2e jaar van Darius, geschiedde het woord des Heeren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen. Vraagt nu de priesters de wet, zeggende: zie, iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed, en hij raakt met zijn slip aan het brood, of aan het moes, of aan de wijn, of aan de olie, of aan enige spijze, zal het heilig worden? En de priesters antwoordden en zeiden: nee. En Haggai zeide: indien iemand die onrein is van een dood lichaam iets van die dingen aanroert, zal het onrein worden? En de priesters antwoordden en zeiden: het zal onrein worden. Toen antwoordde Haggai en zei: alzo is dit volk, en alzo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En alzo is al het werk hunner handen, en wat zij daar offeren, dat is onrein. En nu, stelt er toch jullie de hart op, van deze dag af en opwaarts, eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heeren. Eer die dingen geschieden, kwam iemand tot de korenhoop van 20 maten? Zo waren er maar 10. Komende tot de wijnbak om 50 maten van de pers te scheppen? Zo waren er maar 20. Ik sloeg u lieden met brandkoren, met honingdauw en met hagel. Al het werk uwer handen. En gij keerdet u niet tot mij, spreekt de Heere. Stelt er toch uw hart op, van deze dag af en opwaarts, van de 24ste dag der negende maand af, van de dag af als het fundament aan de tempel des Heren is gelegd geworden. Stelt er uw hart op. Is er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok en de vijgenboom en de granaatappelboom en de olijfboom die niet gedragen heeft, die zal ik van deze dag af zegenen. Het woord des Heren nu geschiedde ten tweede male tot Haggai op de 24ste der maand, zeggende: spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende: ik zal de hemelen en de aarde bewegen. En ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden. En de paarden en die daarop rijden zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring. Want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. We willen nu het aangezicht van de Heer zoeken, hem bidden om de onmisbare hulp en leiding van zijn Heilige Geest hier in het kerkgebouw en ook op elke plaats waar u thuis met ons verbonden bent. In ons gebed willen we vanavond de Heere ook in het bijzonder danken voor het feit dat diaken Born de vrijmoedigheid mocht ontvangen om zijn benoeming als ouderling te aanvaarden. Laten we als gemeente daarvoor de Heere danken en de Heere ook bidden om de hulp en leiding van zijn geest. Mag ik u voorgaan? Heere, getrouwe God in de hemel. Wij naderen tot u als gemeente op deze eerste adventszondag. Deze eerste zondag van die periode waarin wij toeleven naar kerst. En nu is het zo, Heere, dat ook buiten de muren van dit kerkgebouw in onze samenleving er veel over kerst gesproken wordt en veel nagedacht wordt over hoe kerst straks gevierd zal worden. Maar dan met het oog op alle maatregelen die van toepassing zijn en op welke wijze die maatregelen onze kerstviering beïnvloeden zullen. Heren, ook binnen de muren van de kerk kunnen dat vragen zijn waar we mee bezig zijn. Hoe het straks gaan zal in de erediensten, op de feestdagen, de kerstvieringen van diverse verenigingen. Maar Heere, als wij op deze eerste adventszondag tot u komen en als gemeente ons oog richten op het kerstfeest dat komt, dan is dat toch niet het voornaamste waarmee wij bezig willen zijn. Dan is niet onze verwachting van de eerstkomende persconferentie van onze overheid, waarin toegelicht zal worden of maatregelen wel of niet versoepeld worden. Maar dan is onze eerste en onze grootste verwachting van dat wat u de Heer ons schenken wilt in het toeleven naar kerst en het beleven van kerst. Dat wat u Heere schenken wilt, dat wat u ook geschonken hebt toen en daar in de kribbe van Bethlehem. Uw eigen Zoon, de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, gekomen in het vlees, de zaligmaker der wereld. Hij die mens werd om de schuld der mensen op zijn schouders te nemen. Hij die kwam in de kribbe om te gaan tot aan het kruis, om daar de schuld van zijn volk te verzoenen. O Heere, leer ons te midden van het gedruis van deze wereld. En wat deze wereld allemaal van kerst maakt en van het toeleven naar kerst maakt. Leer ons, Heere, het oog te richten op dat waar het nu werkelijk op aankomt. Dat wat u geschonken hebt en dat wat u ook nog schenken wilt, Heere, want dat moet dan toch ook gebeuren. Dat die zaligmaker die in deze wereld kwam, dat hij ook persoonlijk in ons hart komt. Dat we hem persoonlijk mogen kennen en dienen. Door een levend geloof in hem. Doordat uw geest ons hart opent voor hem. Heren, mogen we ook daar verwachting van hebben. Mogen we ook daar, Heren, met verwachting de handen naar uitstrekken. Mogen we u daar ook in alle eerbied en ootmoed om vragen. Dat u nou geven wilt, Heren, dat in deze adventsperiode, die wellicht anders zal zijn dan alle eerdere adventsperioden die wij hebben meegemaakt. En dat in het komende kerstfeest, waarvan datzelfde gezegd moet worden, anders dan alle andere keren. Dat het dan misschien ook wel in dit opzicht anders mag worden dan alle voorgaande keren. Dat we voor het eerst in geloof de Heere Jezus Christus als onze persoonlijke borg en zaligmaker mogen zien en mogen kennen. En als we hem in ons leven mochten leren kennen, Heren, dat het zicht op hem dan verrijkt en verdiept zal worden. Het geloof in hem bevestigt. Heren, wat een wonder is dat. Als wij Christus als onze zaligmaker mogen kennen. Met alle schuld die ons van nature aankleeft. Al onze zonden, al onze vuiligheid. Dat Christus die op zijn schouders nemen wil. En dat wij door zijn genade rein mogen zijn voor uw goddelijk oog, verzoend met u de Heer. Ook Heere, als wij vanavond naar uw woord willen luisteren, laat de verkondiging van uw woord dan die uitwerking mogen hebben hier in het midden van de gemeente. Die ene ouder, die al een leven lang in de kerk zit, maar altijd onbekeerd is gebleven. Die ene jongere, die voor het eigen gevoel met één been in de kerk staat en met een ander been in de wereld. Dat ene kind, dat misschien bij zichzelf denkt dat hij of zij er nog te jong voor is. Die ene man of vrouw, die zo zoekt en zo verlangt, maar daar niet in geloof de hand op durft te leggen. Heren, doet u vanavond, door de verkondiging van uw woord, dat grote wonder geschieden. Dat we Christus mogen leren kennen. Dat de schuld verzoend wordt. Dat we het eeuwige behoud mogen ontvangen. In dat kerstkind van Bethlehem. Schenk zo met kracht het werk van uw Heilige Geest hier in dit kerkgebouw. En op alle plaatsen waar wij thuis meeluisteren. Gedenk deze gemeente als geheel, Heren. Denk in het bijzonder aan de broeders van de kerkenraad. U hebt hen aangesteld om leiding te geven aan dit deel van uw kudde. En wat moeten er juist in deze periode van coronamaatregelen veel keuzes gemaakt worden door de kerkenraad, veel beslissingen. Geeft u daarvoor de wijsheid van boven, de wijsheid van u de Heer. En gedenkt u ook in het bijzonder onze ambtsbroeder dominee Procé en zijn vrouw. Wilt u hem zegenen op deze plaats en tot een rijke zegen stellen. En dan mogen wij u vanavond als gemeente ook danken. Dat u broeder Born de vrijmoedigheid hebt gegeven. Om zijn benoeming als ouderling te aanvaarden. Dat hij voor uw heilig aangezicht mocht merken dat het uw roepstem was die hem riep tot het ambt. En dat u zelf ook degene was die vrijmoedigheid gaf om te doen dat waartoe u roept. En Heren, dan mogen wij vanavond toch ook met en voor hem bidden. dat u hem ook de bekwaamheid zult schenken om te doen dat waartoe u hem roept. Zegent u hem. Zegent u de kerkenraad. Zegent u het geheel van de gemeente. Wij denken vanavond ook aan uw kerk wereldwijd. We dragen het werk van zending en evangelisatie aan u op. Ook de evangelieverkondiging onder uw oude bondsvolk Israël. Wij denken aan die delen van uw kerk die in het bijzonder zuchten. Onder vervolging en verdrukking. Heren, wat wordt er in deze wereld veel geleden door uw kinderen vanwege de belijdenis van uw naam. Kon het zijn, heren, wilt u in hun situatie nog een keer ten goede geven. Maar nog meer bidden we, heren, dat ze staande mogen blijven. Zij die vervolging moeten verdragen vanwege hun liefde tot u. Dat u de kracht geeft om staande te blijven tegenover de poorten van de hel. Dat die hen nooit zullen overweldigen. Wij denken, heren, aan de wereld waarin wij leven. Een wereld vol moeite en pijn en zorg. We horen van oorlog, we horen van armoede, van geweld, van natuurrampen. En wij ontdekken in dat alles dat deze wereld een wereld buiten het paradijs is. En wij belijden daarmee dat wij degene zijn die deze wereld buiten het paradijs hebben gebracht en daarmee in de ellende hebben gestort, wij, heren, met onze zonden. Maar wilt u zich nog over deze wereld ontfermen? Wilt u nog nood lenigen? En geef toch, heren, ook in onze harten de barmhartigheid jegens de medemens die onze hulp nodig heeft. Heren, wilt u in genade omzien naar deze donkere wereld? En juist in die donkere wereld dat heerlijke licht laten schijnen. Dat licht zo groot, zo schoon. Gedaald van 's hemels stroom. Dat volk bij volk in de ogen schijnt. Dat licht van de komst van de zaligmaker der wereld. De Heere Jezus Christus. Waarmee u bewijst dat u naar deze verloren wereld om wilt zien. Doe het dan, Heere. Laat in deze wereld dat heerlijke evangelie nog horen. En doe het vanavond ook in ons midden. Betoon het ons, Heer, dat u ook naar ons nog wilt omzien in genade. Laat uw evangeliewoord prediken. Werk krachtig met uw geest. En breng ons, Heer, in die weg tot de zaligheid die bij hem alleen te vinden is. Wij bidden het alles van u. In de wegneming van onze zonde en schuld, hoor ons uit genade om zijnentwil. Amen. Normaal gesproken zou nu de collecte plaatsvinden, maar ook in de wijze waarop u nu de Heere dienen mag met uw gaven van harte die collecten in uw milddadigheid aanbevolen. En de Heere zegene u met uw gaven. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 96. Daarvan zingen wij nu eerst het vierde vers. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. Dat zijn woorden en beelden die we ook gehoord hebben vanuit Haggai 2. En die we ook in de prediking willen beluisteren. Wij zingen Psalm 96, daarvan het vierde vers. Thank you. Straks na de verkondiging zingen wij opnieuw uit dezezelfde psalm, psalm 96, en dan het zesde vers. Leer aarde voor zijn majesteit, leer voor zijn aangezichten beven. Psalm 96, we zingen het zesde vers, straks na het amen op de preek. Gemeente, hier in de kerk en op alle plaatsen waar u thuis met ons verbonden bent, jongens en meisjes, een tekenwedstrijd. En jij doet mee. Je bent niet de enige, sommige klasgenootjes willen diezelfde tekenwedstrijd ook winnen. Ook dat ene klasgenootje. Dat ene klasgenootje dat allemaal speciale tekenspullen heeft. De beste potloden, de mooiste kleuren, speciaal papier, allemaal hulpmiddelen. En terwijl jij bezig bent met jouw tekening, zit je daar telkens aan te denken. Hij met al zijn spullen, met zijn prachtige kleuren en goede potloden, daar kan ik natuurlijk nooit tegenop. Ik doe zo mijn best, maar vergeleken met zijn tekening zal het straks toch nooit genoeg zijn. Nooit genoeg om te winnen. Waarom? Zo zeg je tegen jezelf, waarom? Waarom probeer ik het eigenlijk nog? Waarom doe ik de moeite eigenlijk nog? Het heeft toch geen zin. Het wordt toch nooit goed genoeg. Zoiets horen we vanavond bij het volk van Juda ook. Ze zijn hard aan het werk. Hard aan het werk om de tempel van de Heere opnieuw op te bouwen. Maar terwijl ze daarmee bezig zijn, hoor je ze denken, hoor je ze zeggen, het heeft toch geen zin. Het wordt toch nooit mooi genoeg. En ze hebben nog gelijk ook. Het wordt ook nooit mooi genoeg. Maar juist voor die mensen die dat denken, heeft de Heere God een hele rijke boodschap. Een boodschap die hij laat klinken door zijn profeet Haggai. Een boodschap van advent. Een boodschap dat de Heere God zelf voor alles zal zorgen. Daar gaan we vanavond naar luisteren. Thema voor de preek, gemeente. Bij de herbouw van de tempel. Bij de herbouw van de tempel. Geen verwachting van eigen werk, dat is het eerste. Grote verwachting van Gods werk, dat is het tweede. Bij de herbouw van de tempel. Geen verwachting van eigen werk. Grote verwachting van Gods werk. Eerst dus geen verwachting van eigen werk. De mensen van Juda zijn aan het werk gegaan. Het werk van de herbouw van de tempel. Dat ging niet vanzelf. Dat ging niet helemaal spontaan. Jarenlang heeft de bouw van de tempel namelijk stilgelegen. Eerst vanwege de tegenstand van de Samaritanen. En er kwam vervolgens nog een tweede reden bij. De tegenvallende economische situatie van het volk. In hoofdstuk 1 van het Bijbelboek Haggai is te horen hoe de profeet Haggai het volk van Juda daarvoor moet vermanen. Dit volk zegt, de tijd is niet gekomen. De tijd dat des Heren huis gebouwd worden. Het is helemaal niet de tijd om het huis van de Heren op te bouwen. Zo zegt het volk. Maar, zo klinkt dan de vermaning van de profeet. Is het voor u lieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen? En zal dit huis, het huis van de Heren, dan woest zijn? Na die indringende vermaning is het volk van Juda met haar houding voor de Heere in de schuld gekomen. En vervolgens werd het volk, door de Heere opgewekt om die herbouw van de tempel alsnog ter hand te nemen. Enkele weken na die vermaning van de profeet is het volk daarmee begonnen. Verder met de herbouw van de tempel, nadat hij jarenlang stil heeft gelegen. Waar begin je dan mee? Nou, dat had de Heere in hoofdstuk 1 ook al gezegd. Vers 8 uit hoofdstuk 1. Klimt op het gebergte en brengt hout aan. Hout, een belangrijk bouwmiddel dat het volk nu nodig heeft. Natuurlijk naast hout ook steen, maar dat hoeft blijkbaar niet apart gehaald te worden. Steen, dat zal tussen de ruïnes van het verwoeste Jeruzalem nog wel behoorlijk te vinden zijn. Maar hout vind je daar niet. Dat is bij de verwoesting van de tempel en van de stad verbrand. Of anders na die tijd helemaal verrot. De eerste stap is, er moet nieuw hout gehaald worden. Ook bij de bouw van de eerste tempel, de tempel van Salomo, is het nodige aan hout gebruikt. Maar dat hout werd speciaal gehaald op de Libanon. Het beroemde cederhout van de Libanon. Dat, het cederhout van de Libanon, zou in eerste instantie ook bij deze herbouw van de tempel gebruikt worden. Je kunt dat lezen in Esra 3, vers 17. Maar inmiddels zijn we jaren verder. Het geld om dat dure hout van de Libanon te halen, dat geld is er blijkbaar niet meer. Nu gaat men gewoon het bergland van Juda in. Daar staan ook bomen. Dat hout moeten we dan nu maar gebruiken. Hout uit de directe omgeving, stenen uit de ruïnes. Daarmee moet de herbouw van de tempel worden gerealiseerd. Je moet het tenslotte doen met dat wat voorhanden is. Je moet het doen met dat wat mogelijk is. Geldt van onze situatie ook wel een beetje, nietwaar? Het gemeenteleven kan in deze periode niet worden ingevuld zoals je zelf graag zou willen. Met allerlei maatregelen worden de kerkdiensten en andere bijeenkomsten in de gemeente belemmerd. En toch, we doen dan maar dat wat mogelijk is. Met dat wat voorhanden is. De ruimte die er is, gebruiken we. De mogelijkheden die er zijn, grijpen we met twee handen aan. Als het cederhout van de Libanon niet beschikbaar is, dan maar het hout uit het bergland van Juda. Want de bouw van Gods tempel, de bouw van Gods huis, de opbouw van Gods gemeente moet doorgaan. Dat is ook de houding van het volk van Juda. Na die aansporing van de Heere door de mond van zijn profeet Haggai. De herbouw van de tempel moet weer worden opgepakt. Dan maar met de middelen die beschikbaar zijn. Aan het begin van hoofdstuk 2 is het volk inmiddels een aantal weken met die herbouw bezig. Het is namelijk inmiddels, zo lezen we in vers 2, de zevende maand. Maar die zevende maand, juist voor mensen die de tempel bouwen, is dat ook wel een beetje een bijzondere maand. In 1 Koningen 8 vers 2 kun je lezen hoe juist in de zevende maand de tempel van Salomo werd ingewijd. Een gelovige Jood weet dat, is zich daarvan bewust, denkt daaraan terug. Dat die indrukwekkende tempel van Salomo, vol pracht en praal, vol goud en zilver en cederhout, in gebruik werd genomen. Dat daar de eerste offers werden gebracht voor de Heere der Heerscharen, de God van Israël. De zevende maand, ja, dan sta je als gelovige Jood daarbij stil. Dan denk je daaraan terug. Maar de Judeërs hier in Haggai 2 zien op dat moment, terwijl ze daaraan terugdenken, het prille begin van hun poging tot herbouw. Het fundament ligt er. Dat is jaren geleden al gelegd. Ze verzamelen nu dat hout uit het bergland van Juda. Geen cederhout, maar eenvoudige bomen uit de omgeving. Stenen uit de ruïnes, waar het roet en de zwart geblakerde plekken nog moeten worden afgepoetst of uitgehouwen.
En dat goud en zilver, die rijkdommen waarover Salomo, die machtige koning, de beschikking had. Nou, dat komt in de voorraadschuren van deze Joden niet voor. Deze Judeërs, je kunt in hoofdstuk 1 lezen dat ze al blij zijn als ze genoeg te eten hebben. Laat staan dat iemand van hen over goud of zilver zou beschikken. Op dat moment, in die 7e maand, als de Judeërs zich bewust zijn van het historische van deze maand, Salomo wijdde in deze maand de tempel in. Op dat moment vraagt de profeet Haggai: wie is onder u lieden overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanige ziet gij hetzelfde nu? Wie onder al die mensen daar op dat tempelplein heeft het nog meegemaakt dat de tempel van Salomo daar stond in al zijn glorie en heerlijkheid? Iemand die dat nog gezien heeft, iemand die dat nog meegemaakt heeft, die moet inmiddels ouder dan 75 jaar zijn geweest. Haggai stelt de vraag. Misschien zijn ze er inderdaad nog geweest, mensen van toen, van voor de verwoesting van de tempel. Mensen bij wie die tempel van Salomo niet iets is wat ze kennen uit de geschiedenisverhalen, maar wat ze kennen omdat ze dat met hun eigen ogen hebben gezien. Wat zien deze grijsaards nu voor ogen? Slechts een fundament. Een fundament waarop in de afgelopen weken de eerste werkzaamheden hebben plaatsgevonden van een hernieuwde poging tot wederopbouw. Pogingen met hout uit het bergland van Juda, met stenen uit de omliggende ruïnes. De tranen zouden je toch in de ogen springen. Jaren geleden was dat ook al zo. Ook dat lees je in het Bijbelboek Esra. Toen de fundamenten werden gelegd, toen juichten de jongere generaties. Maar toen huilden de oudere generaties. De oudere generaties die de tempel in hun oude glorie hadden gekend. In het Bijbelboek Esra lees je dan niet precies waarom die oudere generaties moeten huilen. Maar dat wordt hier later in Haggai wel ingevuld. Ingevuld door de Heere zelf. Wie van u? Wie is onder u lieden overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanige ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw oog? Vergeleken met wat het was. Ach, wat stelt het voor? Dat wat wij hier dan voor elkaar proberen te krijgen. Het kost ons alles. Maar het eindresultaat is en blijft toch ver beneden de maat. Het wordt bij lange na niet wat het ooit geweest is. Wat wij doen, het wordt toch niks. Hoe terecht is die laatste conclusie? Wat wij doen, het wordt toch niks. Hoe terecht is die conclusie als je ziet op wat wij mensen voor elkaar moeten maken? En wat kun je die conclusie trekken? Wij die de adventsperiode ingaan, nog altijd in coronatijd. Als je met veel energie kerkelijke activiteiten vorm probeert te geven. En dan toch gelijk die gedachte bij je naar boven komt. Wat stelt het voor vergeleken met een jaar geleden? Misschien jullie op de jeugdvereniging wel. Je probeert iets te maken van de avonden met elkaar. Maar om alles wat te organiseren kost 2 keer zoveel regelwerk als een jaar geleden. En toch gelijk merk je, we kunnen het lang zo fijn niet maken als een jaar geleden. Je zou er moedeloos van worden. Waarom stop je er al die energie dan nog in? De verenigingen, bijbelstudiegroepen. Het kan je toch vergaan als deze bouwers van de tempel. Je zet je schouders eronder, maar toch bevliegt je die gedachte. Zo mooi als dat het was, wordt het met onze inspanningen nu toch niet. En moeten we hiermee niet nog een spade dieper gaan? Want die eerste tempel, die tempel van Salomo, die is niet zomaar verwoest. Die is verwoest als gevolg van de zonde. Zonde trekt nu eenmaal altijd een spoor van verwoesting. Moeten we dan niet terugdenken aan dat wat al in het paradijs verwoest is? De mens levend voor Gods aangezicht, de mens als beeld van God. Ook van die verwoesting geldt. De Heere spoort aan tot herbouw. Daar moet iets worden hersteld. Wat kapot is gegaan, de mens als beeld van God. Je zou kunnen zeggen, dat is nu een oproep tot bekering. Dat God de mens aanspoort om terug te keren tot hem. Om te leven voor zijn aangezicht. Om te leven naar zijn geboden. Dat is, de mens moet weer beeld van God worden. Herbouw is nodig. Ligt nou juist niet op dat vlak de moedeloosheid op de loer? Dat zal ik eens gaan proberen. Ik neem mijzelf vast voor om vanaf nu te gaan leven tot eer van God. Om de zonde uit mijn leven weg te doen. Vol enthousiasme ga ik aan de slag. De herbouw van het verwoeste beeld van God in mijn leven. Maar zederhout blijkt er daarbij niet te zijn. Wat de stenen betreft, moet ik het doen met de ruïnes van wat het ooit geweest is. Goud en zilver kan ik al helemaal niet gebruiken. Als ik dan zo probeer te herbouwen, als ik dan zo probeer mijn leven weer in te richten naar Gods geboden, dan moet ik van die poging zeggen, wat Haggai zegt van de herbouw van de tempel, in vergelijking met wat het ooit was, ooit in het paradijs, dan zijn mijn pogingen tot bekering als niets in mijn oog. Herken je dat nou in je eigen leven? Herken je dat? De poging om nu eens voor de Heere te leven. Ik zou eens dit en ik zou eens dat. Vol enthousiasme zul je eraan beginnen. Om vervolgens vast te lopen in jezelf. Je komt tot die confronterende ontdekking. Ik kan mijn eigen hart niet eens veranderen. Ik ben niet eens in staat om in eigen kracht met de zonde te breken. Het is te taai, het is te sterk. Ik kan er niet tegenop. Voor liefde de Heere dienen. Het is zo dor en doods bij mij van binnen. Hoe doe je dat eigenlijk? Je eigen hart voor liefde voor de Heere maken. Ik krijg het niet voor elkaar. Het lijkt te smoren in eigen liefde, in eigen ikgerichtheid. Je valt jezelf zo tegen. Zo tegen omdat je weet, de Heere is zoveel meer waard dan dit. En ik kan het hem niet geven. Hier eindigt op zijn diepst de verwachting die mensen kunnen hebben. Die herbouw van de tempel. Het lijkt een tragisch gebeuren. Maar de herbouw van mijn eigen leven voor Gods aangezicht is een nog tragischere gebeurtenis. Het loopt op niets uit. Het onderstreept hoe groot de verwoesting is. Herbouw lijkt niet mogelijk. Herbouw is niet mogelijk. Tenminste, niet als het van ons mensen afhangt. Nee, niet als het van mensen afhangt. Dan zou alle verwachting eindigen. Maar daarmee ben je dan bij het geheim van Advent. Dat als je geleerd hebt dat van mensen niks meer te verwachten is, dat je dan ontdekt, van de Heere kun je nooit te veel verwachten. De Heere die van zijn kant doet wat ik niet heb en wat ik niet kan. En dat brengt ons dan bij het tweede punt van de preek. Grote verwachting van Gods werk. Geen verwachting van eigen werk. Maar als tweede wel grote verwachting van Gods werk. Van de mens uit bekeken is het niets en wordt het niets. Die conclusie trekken de bouwers op het tempelplein in Jeruzalem. Haggai de profeet, hij merkt dat. En hij brengt die conclusie van het volk hardop onder woorden. Is dit niet als niets in uw ogen? Maar tegenover dat, tegenover die eerlijke conclusie over het eigen werk, plaatst de profeet namens de Heere het werk van de levende God. Doch nu, wees sterk. Wees sterk, gij Zerubabel. Wees sterk, gij Jozua. Wees sterk, gij volk. Want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerschaar. Ik ben met u. Die belofte had God ook al eerder gegeven. Aan het einde van het eerste hoofdstuk. Dat hij met het volk zou zijn. Immanuel, God met ons. Dat hij zou zijn met die bouwers van de tempel. Nu wordt die belofte herhaald. Maar ja, dat verandert aan de situatie toch niks. Het bouwen gebeurt nog steeds met hout uit de omgeving, met steenblokken uit die ruïnes, zonder goud of zilver of zederhout. Het werk blijft onder de maat. Ja, vanuit de mens blijft dat zo. Maar de Heere roept het volk hier dan ook er niet toe op veel van zichzelf te verwachten. Of veel van het eigen werk te verwachten. Nee, de Heere roept het volk op om veel van hem te verwachten. Van wat hij doen zal. Van zijn werk. En daar mag de profeet Haggai dan verder over spreken. De Heere gaat het volk aanzeggen wat hij zal gaan doen. Zijn grote daden in de toekomst. Hier wordt het advent. Hier komt verwachting. Toekomstverwachting, omdat de Heere werken zal. Nog eens, zo lezen we in vers 7, een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Letterlijk een wereldschokkende gebeurtenis. Ook al de heidenen zullen dan beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Dit achtste vers, daar moeten we vanavond even heel rustig naar kijken. En we moeten daarbij ook even de grondtekst erbij betrekken, het Hebreeuws. Vanuit het Hebreeuws kun je dit vers namelijk op verschillende manieren vertalen. En als je kijkt hoe het hier en nu staat, in onze Statenvertaling, we lezen daar het woord wens. In het Hebreeuws staat daar zoiets als dat wat begerenswaardig is. In onze vertaling is het woord wens met een hoofdletter geschreven, tenminste in mijn Bijbel wel. En daarmee wordt duidelijk wat de Statenvertalers in dit vers zien. Een heenwijzing naar de beloofde Messias, de Heere Jezus Christus. Hij wordt hier genoemd de wens aller heidenen. Wat een prachtige naam is dat. De Heere Jezus getekend als de grote wens, de grootste schat van de heidenen. Dat wat het meest begerenswaardig is. En wat is hij die naam waard? Wie of wat is er begerenswaardiger dan hij? Hij, naar wie heel deze wereld uitziet, al sinds de belofte aan Adam en Eva in het paradijs gedaan. Het zaad van de vrouw, dat het zaad van de slang vernietigen zal. En die belofte is vervolgens gedaan aan Abraham. Dat in zijn nageslacht, in de Heere Jezus Christus, al de volken der aarde gezegend zullen worden. Daarmee is de Heere Jezus de hoop van Israël geworden. De hoop van dat volk in het bijzonder. Maar daarmee is hij ook de hoop van alle heidense volken. Ook voor de heidenvolken is hij het meest begerenswaardig. Zo komt in onze tekst die adventsboodschap op een heerlijke manier naar voren. Jezus Christus, de wens aller heidenen. Hij zal komen. Toch is de vraag of deze vertaling helemaal juist is. En die vraag wordt al gesteld door de bekende reformator Johannes Calvijn. Calvijn, hij kent de uitleg zoals de statenvertalers die geven. Een uitleg die in zichzelf bijbels is. De profeet Jesaja spreekt ook zo over de komende Christus. Maar, zo zegt Calvijn, een andere uitleg doet meer recht aan de tekst. En ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Kijken we namelijk naar vers 8. Dan zien wij daar dat het woord tot schuin gedrukt staat. En als in onze vertaling woorden schuin gedrukt staan, dan betekent dat in het Hebreeuws staat dat woord er niet. En het woord wens is in het Hebreeuws zoiets als dat wat begerenswaardig is. Dat is een woord dat zowel enkelvoud als meervoud kan zijn. En wat lees je dan wanneer je dat woordje tot dan weglaat, zoals ook in het Hebreeuws dat woordje mist? Dan staat er, zij zullen komen, de begerenswaardigheden van alle heidenen. Dan zijn het dus de begerenswaardigheden zelf die komen. Dat wil dus zeggen, God zelf zal ervoor zorgen dat deze nieuwe tempel met begerenswaardigheden gevuld zal worden. Hij zal maken dat de heidenen hun begerenswaardigheden, hun schatten voor deze nieuwe tempel zullen afstaan. En vandaar ook dat de Heere dan in vers 9 kan zeggen, mijn is het zilver en mijn is het goud. Dit volk, het volk van Juda, dat zelfs niet eens de beschikking heeft over het cederhout van de Libanon, laat staan de beschikking over goud of zilver. Dat volk krijgt hier van de Heere te horen. Dat de God van Israël daar heel goed zelf voor zorgen kan. Dat al het goud in deze wereld en al het zilver, als het erop aankomt, hem tot beschikking staat. Dat hij er zo voor zorgen kan dat de heidenen hun goud en hun zilver, al hun begerenswaardigheden, zullen afstaan voor dit nieuwe huis van God. Wanneer zal dat dan gebeuren? Dat ogenblik dat God de hemelen en de aarde en de zee en het droge zal doen beven. Dat ogenblik dat de Heere grote dingen zal doen in deze wereld. Grote dingen. Daarbij moet je toch denken aan die twee grote dingen die in de toekomst gebeuren zullen. Die twee dingen die in de profetieën van het Oude Testament vaak samenvallen. De grote gebeurtenissen rond de wederkomst van Jezus Christus. Als hemel en aarde zullen beven en branden zullen versmelten en vergaan. Maar ook die grote gebeurtenissen rond de eerste komst van Jezus Christus. Dat wereldschokkende van de geboorte van de Zoon van God in de kribbe van Bethlehem. Haggai profeteert, de Heere zal de schatten van de heidenen in dit huis brengen. Daarvan mag je iets zien gebeuren in de eeuwen die na Haggai volgen. In het bijzonder rond dat moment dat de Heere Jezus geboren wordt in Bethlehem. Rond dat moment is deze herbouwde tempel uitgebouwd tot een groots en indrukwekkend complex. Werk waaraan ook de heidenen hun bijdrage hebben gegeven. In het bijzonder in de persoon van die heidense Edomiet Herodes. Zo groot en indrukwekkend is het tempelcomplex in de dagen van de Heer Jezus geworden, dat zijn discipelen hun meester daarop zelfs wijzen. Zie, hoedanige gebouwen. Is dat nou helemaal wat Haggai hier beoogt? Of beter gezegd, wat de Heere met deze profetie beoogt? Vindt daarin deze profetie helemaal haar vervulling? Nee, daarmee zou je de diepte van deze profetie toch tekort doen. Als je het werk van Herodes zou zien als de vervulling van deze profetie. Nee, voor de uiteindelijke vervulling moeten we verder kijken dan dat. Want wat is nou het voornaamste? Dat de Heere door middel van deze profetie tot zijn volk te zeggen heeft. Het voornaamste wat de Heere hier zegt is dat hij het zelf is die het huis met heerlijkheid vervullen zal. Dat werk waarvoor dat volk van Juda zo onmachtig is. Ze hebben niet eens zederhout, laat staan goud en zilver. Dat werk om dit nieuw te bouwen godshuis met heerlijkheid te vervullen. De Heere zal er zelf voor zorg dragen. En dan wordt in vers 10 gezegd: de heerlijkheid van dit laatste huis zal daarom groter zijn dan de heerlijkheid voor het eerste. De heerlijkheid van deze herbouwde tempel zal groter zijn dan de heerlijkheid van de tempel van Salomo. Gemeente, komen we hier toch niet op dat punt dat we deze verzen met Messias verwachting in mogen kleuren. Dat we op dit punt toch echt van deze verse mogen zeggen: hier gaat het nou om de komst van de Heer Jezus Christus. Het zijn immers zijn voeten die eens deze nieuwe tempel zullen betreden. Het zijn immers zijn woorden die eens in deze tempel zullen klinken. Het is immers zijn macht die eens in deze tempel zal worden geopenbaard. De heerlijkheid van deze nieuwe tempel zal inderdaad de heerlijkheid van die vorige tempel overtreffen. Omdat de Heere God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zelf tot deze tempel komen zal. En dat is nu een heerlijkheid. Dat is nu een heerlijkheid voor deze tempel die al die bouwers in Juda nooit zelf hadden kunnen bewerken. Al hadden ze de beschikking gehad over het beste zederhout. Al hadden hun schatkamers vol gelegen met goud en zilver. Zelfs met al die rijkdom is deze heerlijkheid nooit te bewerken. De heerlijkheid die Jezus Christus met zijn komst aan deze tempel schenkt. Deze heerlijkheid is door mensen alleen maar te ontvangen. Te ontvangen uit de hand van de Heer. De Heere die zelf deze heerlijkheid bewerkt. Maar voor die bouwers in Juda, na enkele weken waarin ze enthousiast de herbouw ter hand hadden genomen, die bittere ontdekking komt: met al ons bouwen blijven wij zo onder de maat. Wij kunnen aan het huis van de Heere de heerlijkheid niet geven die de Heere waard is. Daar komt de Heere van zijn kant met de belofte: ik zelf zal haar de heerlijkheid geven. Ik zal het doen. In dat ogenblik waarop ik hemel en aarde zal bewegen, waarop ik de zee en het droge zal doen beven, dat wereldschokkende van de komst van de Zoon van God in het vlees. Hij zal aan dit gebouw, hij zal aan deze nieuwe tempel heerlijkheid geven. Een heerlijkheid die de mooiste en grootste heerlijkheid van Salomo's tempel ver overtreft. Ik de Heer. Ik doe het. Waar de verwachting van uw eigen kunnen alleen maar blijkt tegen te vallen. Er mag nou een grote verwachting zijn van wat ik de Heere zal doen. Gemeente, geldt dat nou ook niet al onze inspanningen? in deze bijzondere adventstijd. Al onze inspanning. We proberen hier wat en we proberen daar wat. Maar vaak voelt het als aanmodderen. Zo mooi als het gemeenteleven van een jaar geleden. Zo mooi wordt het toch niet. Ach, voel daarin ook maar het tekort van ons mens. Als het van ons afhangt, dan bereiken we niet zoveel. Dan kunnen wij uiteindelijk niets. Dan blijken wij maar van die kleine, machteloze schepselen te zijn. Die zelfs het gemeenteleven niet kunnen inrichten naar wat we zelf zouden willen en naar wat de Heere waard is. Maar dat was een jaar geleden echt niet anders. Want dat waar het in het gemeenteleven nu echt om gaat. Ja, ook in jullie JV-avonden. Ook in uw Bijbelstudiebijeenkomst. Waar het nou echt om gaat, dat de Heere erbij is. Dat Hij tot je spreekt door zijn woord tot in je hart. Dat is door ons mensen echt niet te bewerken, nu niet. Maar een jaar geleden ook niet. Om maar heel concreet zo te zeggen, als straks de kerstviering van de zondagsschool anders zal zijn dan die van een jaar geleden. Nou, dan is dat uiteraard niet fijn. Maar dat wat echt heerlijkheid geeft aan een kerstviering. Dat de Heere er zelf bij is. Dat Hij daarin aan zijn eer komt. Dat was een jaar geleden ook niet door onszelf te bewerken. Dat is iets wat de Heere alleen uit genade geven kan. En dat kan Hij dit jaar net zo goed als alle jaren hiervoor. En dan ook nu nog maar die spade dieper. Die stap verder als het nou gaat om ons eigen hart en leven. Ons eigen hart en leven waarvoor de Heer in het Nieuwe Testament op een bepaalde manier ook dat woord tempel gebruiken kan. Het lichaam als tempel van de Heilige Geest. Waar wij zelf onze pogingen doen om ons leven op te tuigen voor de Heer. Daar kunnen we uiteindelijk niks anders dan erin vastlopen. Met dat het niks wordt. Dat het resultaat van onze heropbouwpogingen niets is. Vergeleken met dat wat het ooit in het paradijs is geweest. Maar juist hierin geldt dat de Heere zegt. Laat je verwachting nu van mij zijn. Laat je verwachting zijn van dat wat ik doe in dat uur dat hemel en aarde zullen beven. Van wat ik gedaan heb in dat wereldschokkende. Van de geboorte van de Zoon van God in de kribbe van Bethlehem. Daar heb ik gedaan, daar heeft Christus gedaan wat nodig was voor het herstel van de gevallen mens. Het herstel van het beeld van God. In verloren zondaarslevens. Want wat Christus deed in deze wereld. Was komen op een plaats waar geen tempel voor hem klaar stond. Waar zelfs niet een fatsoenlijk huis hem wachtte. Slechts een stal, slechts een kribbe. Het begin van een weg die eindigt aan het kruis. Maar met wat hij in die weg verdiende. Kan hij vuile zondaarsharten zo reinigen. Dat ze woonplaats kunnen worden voor de Zoon van God. Met wat Hij in die weg verdiende, herstelt Hij in vuile zondaarslevens het beeld van God. En wat betekent dat nou vooral jouw pogingen om jezelf te bekeren? En alle pogingen van u. Het betekent dat je dat dus uit handen mag geven aan de Heer. Dat je tegen de Heere mag zeggen, Heere, dat lauwe hart van mij, dat wil maar niet. Maar wilt u mij door uw Heilige Geest die liefde in het hart geven? Heere God, mijn leven is zo vuil van de zonde. En ik krijg het maar niet opgeknapt. Integendeel, ik maak het alleen maar vuiler. Maar wilt u mij rein maken, schoonmaken door dat bloed van de Heere Jezus Christus. En laat dat nou zo mijn hart en leven met dankbaarheid vervullen. Dat ik vervolgens niks anders meer kan en niks anders meer wil dan tegen de zonde strijden. Heere God, wilt u de macht van de zonde in mijn leven verbreken en mijn hart en leven maken tot een tempel van uw Heilige Geest. En die dingen, dat kun je nou bidden, dat mag je nou van de Heere vragen. Enkel en alleen omdat de Heere God dat van zijn kant gedaan heeft. Van zijn kant. Omdat het van de kant van mensen afgelopen was. Omdat er van de kant van mensen niks meer te verwachten was. De Heere deed het van zijn kant. Dat is nou dat grote wonder van het kerstfeest. Hoe zit je hier nou vanavond? Ben jij nou iemand die is vastgelopen in zichzelf? Bent u iemand die is teleurgesteld in alle verwachtingen die u van uzelf had? Kom nou daarmee naar de Heere God toe. Nee, dan niet zelf voort blijven ploeteren. Want als het uit jezelf moet komen, nou Haggai zegt het, dat is niks en dat wordt niks. Zelf voort blijven ploeteren. Het van jezelf blijven verwachten. Dat wordt niks anders dan een eeuwige teleurstelling. Als je het zelf moet doen, dan kom je zo eeuwig beschaamd mee uit. Dan blijkt de hel echt de plek te zijn waar alle verwachtingen uitdoven. Waar geen hoop meer overblijft. Dat is de verschrikkelijke toekomst van mensen die het van zichzelf blijven verwachten. Maar zondaren die vastlopen in zichzelf. Maar het juist daardoor leerde verwachten. Van niemand anders dan van de Heer. Van de Heere der Heerscharen die zegt, ik zal het doen. Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen. Mensen die het van hem leerden verwachten. Van hen geldt waar het tiende vers mee afsluit. In deze plaats zal ik vrede geven. Want waar een mens het leert van de Heere te verwachten, daar blijkt de Heere vervolgens nog meer te geven dan een mens ooit had kunnen verwachten. Dan geeft de Heere vrede. Vrede voor je ziel. Vrede met God. Vrede in de hemel. En ja, het wordt kerstfeest. Vrede op aarde. Amen. Laten we de Heere danken en bidden.
Heere trouwe God. Dat kunnen wij veel bij onszelf herkennen. Van die ploeterende tempelbouwers. Geen cederhout, maar bomen uit de heuvels rondom. Stenen uit de ruïnes. Als Haggai zegt, vergelijk het eens met die tempel van Salomo, dan is het niets in hun oog. Heren, zo kunnen wij ook deze adventsperiode beleven. Alleen al hier vanavond, als wij slechts met een deel van de gemeente in uw huis zijn samengekomen. Een ander deel dat thuis meeluistert. Als we toeleven naar het kerstfeest, Heren. We proberen vorm te geven aan het gemeentelijk leven. Het kost allemaal dubbel zoveel energie. En het wordt toch nooit zoals het was een jaar geleden. Heren, wilt u ons tonen wat u toonde aan die tempelbouwers in Jeruzalem? Dat hun gevraagd wordt om eenvoudig te doen waartoe ze geroepen worden. Met de middelen die zij hebben de tempel herbouwen. Maar dan vervolgens dat heilsgeheim ontdekken. Dat de heerlijkheid van dit werk niet in hun handen ligt. Maar dat u dat van uw kant schenkt. Dat u van die hernieuwde tempel een zo bijzonder gebouw maakt. Omdat u het met heerlijkheid vervult. Omdat u, Heere Jezus Christus, tot die tempel wilde komen. Toen u kwam in het vlees. Heren, we zijn vanavond ook bepaald bij de verwoesting diep van binnen. Dat het beeld van God, wat de mens ooit in het paradijs vertoonde, in ons binnenste vernield is. Heren, ook daarvan geldt. We kunnen zo proberen dat te herbouwen met eigen krachten en middelen. Om dan alleen maar te ontdekken, het is niks en het wordt niks, vergeleken met wat het was. Maar Heere, wil dan ook juist voor onze ziel datzelfde belofte woord dat u sprak door de profeet Haggai herhalen. Dat u het van uw kant doet. Dat u hemel en aarde hebt bewogen om zondaren zalig te maken. Om hen door het bloed van Christus te reinigen. Om hen door uw geest te vernielen, opdat ze weer iets van het beeld van God vertonen zouden. Heren, u hebt daar hemel en aarde voor bewogen. Door uw zoon te geven in de kribbe van Bethlehem. Doe ons nou zien op hem, Heren. En doe ons dan leren dat van ons uit geen verwachting meer is in der eeuwigheid. Maar dat alle verwachting mag zijn van wat u ons in hem wilt schenken. En schenkt u dat dan ook, Heren, mild en overvloedig. Wij danken u voor wat u ons deze zondag schonk. Dat uw woord mocht klinken. Dat we als gemeente rond uw woord vergaderd mochten worden. Hier in de kerk. En met behulp van de moderne middelen. Gaat u ook met ons, Heren, de nieuw begonnen week in. Sterk en zegen ons voor de bezigheden die morgen weer wachten. Gedenk ons in moeite en zorg. Doe ons leven, Heren, voor uw aangezicht. Doe ons leven met verwachting van u. Als die verwachting nog ontbreekt, Heren, wilt u dat dan veranderen? Doe ons niet onbekeerd sterven. Doe ons, Heren, niet verloren gaan. Maar schenk ons dat behoud in Christus. Opdat we hem mogen verwachten. Ook die tweede keer als hij verschijnen zal. Op de wolken van de hemel. Dat we dan bereid zullen zijn. En dan mogen zien hoe zijn heerlijkheid volkomen is. Dat bidden wij van u, Heren, in de wegneming van onze zonden. uit genade om zijnentwil. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 147, daarvan het eerste vers, Psalm 147, vers 1.
Ontvangt u allen met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.